Een goede dag en welkom bij de podcast
over seks. Hallo allemaal.
Een goede ochtend, middag, avond, nacht.
Zo, ja, wanneer je dit loopt te luisteren? In quarantainetijd.
Oh, lekker lopen te luisteren.
Hey Josh.
Ja?
Waar wil jij het vandaag weer over hebben met mij?
Ja, over het favoriete onderwerp van je biologiedocent.
Oh.
Zoals.
Yay.
Net Pokémon plaatjes, toch?
Je moet ze allemaal sparen.
Yay.
Maar wat zijn zoals precies?
Seksueel overdraagbare aandoeningen.
Ai. Ja, dat klinkt toch minder leuk dan als je het zo vrolijk zegt.
Ja, ja, dat is toch eigenlijk niet het dingetje waarvan je denkt van, hè, als je seks hebt, dat dat hetgeen is wat je samen gaat delen.
Ouch, inderdaad. Nu ga ik jou de moeilijkste vraag stellen in onze relatie.
Oké.
Ja, heb jij ooit een SOA gehad?
Nou, zo moeilijk is die vraag niet, toch? Het is gewoon een ja-nee antwoord.
Oh shit. Moet ik me zorgen maken?
Maar het antwoord is nee.
En nu geloof ik echt niks meer van.
Nee, ik heb nooit een SOA gehad.
Oké, ik geloof je. Ik zie geen gekruiste vingers, dus ik moet je maar vertrouwen.
Maar heb jij ooit een SOA gehad?
Nee. Ik heb wel ooit een keer gedacht. En toen heb ik me meteen laten testen bij de GGD, want die is echt bij mij om de hoek.
Ja.
En nee, ik heb nooit een SOA gehad.
Oké.
Dus daar ben ik best trots op.
En hoe ging het testen bij jou?
Ja, even denken, want het is al wel weer even een tijdje geleden. Nou ja, je moet eerst een afspraak maken online. Of in ieder geval bij de GGD. Maak je een afspraak online. 9 van de 10 keer zit de GGD vol en moet je wachten.
Ja. Yeah.
Dus dat is heel vervelend. En dan moet je gewoon elke dag even checken. En op een gegeven moment is er een plekje vrij. En dan, jee, dan kan je een afspraak maken. En dan ga je erheen en dan kom je heel ongemakkelijk in zo'n zaaltje. En dan doe je net een beetje alsof ze van, ja, ik kom hier niet voor een SOA-test. Weet je wel, een beetje zo stoer, low-key. Van, ja, ik kom hier gewoon voor een inenting. In ieder geval, nee, niet dat ik dat doe, maar een beetje zo'n ongemerkt ga je er wel zo naar gedragen van, ja, ik ben hier niet voor een test. Ik ben hier gewoon normaal.
Maar in principe is het toch niet iets om je voor te schamen dat je een SOA-test doet?
Nou ja, ik bedoel, het is wel een taboe, SOA's. Het is niet dat je even gezellig op de keukentafel gaat zeggen, nou man, wat ik vandaag heb opgelopen.
Wat ik gisteren toch gescoord heb.
Oh, nee. Nee, ik denk oprecht dat er gewoon niet gepraat, of ook gewoon in relaties, dat er gewoon nauwelijks gepraat wordt over SOA's. Dat denk ik oprecht. Dat het zo'n grote taboe is.
Ja, maar het is natuurlijk ook de vraag van veel mensen, denk ik, van ja, wat zijn de symptomen van de SOA? En wanneer is het gewoon een branderig gevoel? En wanneer is het een SOA? Of
ja.
En wanneer is het gewoon wat meer afscheiding voor een vrouw? En wanneer is het een schimmelinfectie?
Ja, dat is sowieso best wel lastig. Ik heb ook wel, denk ieder meisje wel, dat die dacht van, oh shit, heb ik een SOA? Vooral als je meer onze leeftijd bent, meer, ja, eind tienerjaren, begin 20, dat je dan ook wel wisselende contacten soms hebt en dat je dan ook wel meer risico erop hebt. Ik bedoel, het is niet voor niets dat de GGD mensen onder de 25 jaar zich gratis mogen laten testen.
Ja, ik mocht het ook altijd gratis bij mijn huisarts, zonder afspraak, gewoon een inloopuur.
Maar je mocht je laten testen zonder dat er een eigen risico van je werd afgetrokken? Of was je toen nog onder de 18?
Ik denk misschien wel eigen risico. Alleen ik ben tot nu toe eigenlijk mijn hele leven ieder jaar door mijn eigen risico heen gegaan.
Ja, dus, oké, dan merk je er weinig van.
Ja.
Hoe vaak heb je in je leven een SOA-test gedaan?
3 of 4 keer.
Oké.
Ik wel even.
En wat waren de redenen voor? Was dat gewoon meer omdat je dacht van, oh shit. Of meer van dat je een relatie inging. Dat je dacht van, even wat zekerheid voor de ander.
1 keer omdat ik een relatie inging. Dat was ook de eerste keer dat ik me liet testen. Want toen had ik ging ik de relatie in. En toen had ik voor de eerste keer ook seks gehad met haar. Maar zij had wel ooit seks gehad met een ander.
Mm-hmm.
En toen was ik vrij paranoïde dat ik dacht van... wat als zij nou een SOA had? Of
want
misschien...
je hebt het onveilig gedaan toen.
Ja, op een gegeven moment hebben we het wel... althans, onveilig als in zonder condoom. Zijn we het wel...
Okay.
Dus... En andere keer gewoon een beetje zo'n eens in zoveel tijd een check-up.
Mm-hmm.
Gewoon sowieso denk ik persoonlijk dat het altijd beter is om alleen niet alleen naar de dokter te gaan wanneer je ziek bent, maar ook juist om dingen te checken wanneer je gezond bent. Aangezien voorkomen vaak beter is dan genezen.
Ja, dat snap ik wel hoor. Ik ben denk ik in mijn leven... ook iets van 3 keer, 4 keer naar de GGD geweest. En dan ook voornamelijk als ik een relatie inging. Of na een periode dat ik single was. Dat ik het ook niet altijd veilig had gedaan. Dus daarna ook me liet testen bij de GGD. Gewoon puur voor de zekerheid. Maar ik ken ook genoeg, voornamelijk dan wel studenten om me heen. Die het altijd onveilig doen. Of grotendeels. En gewoon niet zichzelf niet laten testen. En dat vind ik best wel zorgelijk. Want... ja, je weet niet wat je oploopt of wat je anderen door kan geven.
Dat klopt. Je bent ook zeker niet de enige om je heen. Want uit onderzoek blijkt dat eigenlijk maar 40% van de jongeren een condoom gebruikt tijdens een one-night stand.
Oh, dat is echt... wow, dat is echt heel weinig.
Ja, dat betekent gewoon dat er echt wel een goede meerderheid is. Gewoon 20% meer die het niet veilig doen tijdens de seks.
Ja.
En dat is dan nog... tijdens een one-night stand. Dus je kunt er in principe van uitgaan dat in een relatie die getallen nog lager liggen.
Ja, klopt.
En het is ook niet zonder effecten, want naar schatting vinden er ieder jaar 100.000 nieuwe SOA-infecties plaats.
Oh, wauw. Dat is echt best wel intens, want ook gewoon sommige SOA's die blijven ook in je lichaam zitten, in je systeem. Daar kom je gewoon niet meer
dus
van af.
Dus dat betekent ook gewoon dat ieder jaar 1 op de 170 mensen krijgt een SOA erbij. Even grof gerekend op 17 miljoen mensen.
Dat is echt veel. Ik had het cijfer in mijn hoofd veel lager ingeschat. Dus daar ben ik best wel van geschrokken.
Ja, maar ik wil natuurlijk niet zeggen dat, dat iedere SOA AIDS is of die heftigheid. Er zijn ook SOA's bij die gewoon prima te behandelen zijn.
Ja, oké, dat is waar.
Dus het wil niet zeggen dat die mensen ook hun hele leven lang last blijven hebben... of ook dood zullen gaan, bijvoorbeeld aan klachten.
Ja, het is gewoon ook natuurlijk hartstikke belangrijk dat je laat testen. En ja, of het nou bij je huisarts is of bij de GGD... het is gewoon belangrijk dat je er een professioneel iemand die test uitvoert.
Zeker, want hoewel je kunt op internet kijken naar wat die klachten allemaal kunnen zijn... Maar ja, het is op zich ook dat als je een verkoudheid hebt... dat je volgens internet die symptomen, dat die ook al kunnen zijn... dat je en een hersentumor hebt en een hartfaling en weet ik het wat. Dus het is altijd belangrijk om in dat soort gevallen toch een professional ernaar te laten kijken.
Mm-hmm.
En over een professional ernaar laten kijken gesproken... hoe was jouw ervaring eigenlijk bij het laten testen van je SOA's?
Nou, zoals ik al vertelde aan het begin van de podcast, voordat ik afdwaalde... Nee, je staat daar dus in de wachtkamer. En dan, in ieder geval, ik heb dan wel altijd een eigen van... ja, ik ben hier niet voor een test. Toch wel een soort van schaamte wat dan over je heen komt. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft. Want je bent juist keigoed bezig als je laat testen. Maar ja, het is toch een soort van een ongesproken taboe... waar je gewoon niet over praat.
Maar hoe gaat die test dan?
Nou ja, oké, je wordt opgeroepen... door de mensen van de GGD zijn echt super lief. Dus dan word je opgeroepen en dan kom je kamer binnen. En dan is er zo'n... nou ja, bij mij was het een vrouw, die stelt dan vragen. En aan de hand van die vragenlijst vragen ze ook soms best wel door. Dat kan soms best wel confronterend zijn. En aan de hand daarvan bepalen ze welke SOA-testen ze bij je gaan afnemen... Want ze gaan je bijvoorbeeld niet testen op HIV als je er geen klachten voor hebt. Dus het gaat een beetje gepaard met van... oké, wat voor klachten heb je? Of heb je geen klachten? Het is gewoon een check-up. En aan de hand daarvan doen ze een test. En dan na 2 dagen of zo krijg je een sms'je van de GGD. Ja, bij mij dat er dan gewoon niks aan de hand was. En als het wel zo is, dan staat er volgens mij dat je naar dit nummer moet bellen. En dat je dan verdere uitleg krijgt. Maar ja, ik vind in ieder geval de vrouw waarmee ik had, was heel aardig en heel lief.
En de testidee was een urinetest dan?
Nee, dat is bij de vrouwen is dat met een wattenstaafje. En dan moet je dat eigenlijk in je vagina steken en dan een paar keer heen en weer roeren. En dan doe je dat in een potje en dan gaat het naar het lab.
Oké, en als je denkt andere dingen ook te hebben, dan moet je bijvoorbeeld ook nog een bloedonderzoek doen of zo.
Ja, dan moet je bloed afnemen. En volgens mij is er ook mogelijk om een afscheidingje te maken van je anus, dacht ik.
En je keel, geloof ik.
Ja, en je keel, inderdaad. En dat zijn volgens mij alle mogelijkheden. Dus bloed, vagina, keel en anus. En dan heb je, denk ik, alles gehad.
Ja, bij mannen is het eigenlijk een beetje bijna hetzelfde. Alleen, want vroeger moest je dan ook met een soort wattenstaafje, alleen dan in je plasbuis.
Ouch.
Ja, super pijnlijk. Maar tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer. Dus tegenwoordig mag je gewoon in een potje plassen. Verder, als je dat zou willen, hè, dat anale monster. Maar dat gebeurt het alleen als je seksueel actief bent met een man. Of in ieder geval ook dingen anaal doet. En een keel monster gebeurt ook niet zo heel vaak onder mannen. Maar die werken wel gewoon hetzelfde als bij de vrouw.
Ja.
Maar ondanks dat je toch eigenlijk altijd wel echt een test moet laten doen, of in ieder geval een dokter ernaar moet laten kijken, kun je wel zelf al een beetje een schatting maken met dingen die je ziet. En heb je misschien ook op school dingen geleerd over SOA's en welke symptomen erbij komen kijken. En nu had jij volgens mij een SOA-test voor mij gemaakt.
Ja, klopt. Oké, we hebben we gaan 3 soorten SOA's langs. En bij elke SOA noem ik 3 verschillende symptomen. En dan jij moet zeggen of het waar of niet waar is.
Oké, en mensen kunnen thuis in principe ook gewoon meedoen.
Ja, dan moet je gewoon even, als ik de vraag stel, moet je de podcast even snel op pauze klikken. En dan bij jezelf denken, is het waar of is het niet waar? En dan op play en dan hoor je vanzelf het antwoord.
Oh my god.
Woo, are you ready, babe?
I was born ready.
Oké. De eerste vraag. We gaan beginnen bij de meest voorkomende SOA in Nederland. Chlamydia.
Oké.
Bij chlamydia heb je een pijnlijk gevoel bij het plassen. Is dit waar of niet waar?
Waar.
Ding-ding-ding. Klopt. Oké, tweede vraag. Bij chlamydia heb je last van vratten.
Niet waar.
Correct. Dat is ook inderdaad goed beantwoord. En de laatste. Bij chlamydia heb je jeuk of kan je jeuk aan je anus ervaren.
Oeh. Waar?
Klopt. Wow, je bent echt goed bezig. Oké. Tweede SOA. Syphilis.
Syphilis.
Ja, syphilis is echt heel moeilijk uitspreken. Oké. De eerste vraag over syphilis. Syphilis is een virus. Waar of niet waar?
Waar?
Niet waar. Het is een bacterie.
Oh, shit.
Ja. Oké, de tweede. Van syphilis krijg je haaruitval.
Niet waar?
Dat is wel waar. Van syphilis, het hoeft niet per se, maar van syphilis is een van de symptomen dat je haaruitval kan krijgen.
Dus alle kale mensen zijn verdacht.
Ja, Josh, alle kale mensen zijn verdacht, tuurlijk. Dat is heel realistisch. Oké. Syphilis kan je, als je het hebt gehad, opnieuw oplopen.
Niet waar.
Het is wel waar.
Oh, ik dacht dat een het is een bacterie en geen virus.
Klopt. Sorry. Een bacterie kan je inderdaad opnieuw oplopen. De laatste is onze oude vertrouwde herpes genitalis.
Super lekker.
Ja, herpes is niet te genezen. Waar of niet waar?
Hey, herpes is niet te genezen.
Dat is inderdaad waar. Er zijn wel medicijnen die een herpesaanval minder pijnlijk kunnen maken, maar herpes is inderdaad niet te genezen.
Want koortsuitslag is toch ook een vorm van herpes?
Ja, klopt. Maar dan inderdaad rondom je mond, je lippen.
Ja.
En de ene laatste vraag is: kan je herpes oplopen door orale seks?
Ja.
Ja, inderdaad, dat is inderdaad waar. Oké, en de laatste vraag. Oeh, spannend. Als er geen blaasjes zichtbaar zijn, is het niet besmettelijk? Is dit waar of niet waar?
Ik denk waar?
Nee, het is niet waar. Het is nog steeds besmettelijk. Dus dat is eigenlijk het gemene van herpes. Is ondanks dat je geen blaasjes hebt, dat je het alsnog kan overdragen aan een ander. Dus het blijft in je lichaam zitten. Van herpes kom je gewoon niet meer af.
Dat is wel echt kut. Ik bedoel, het is niet rampzalig om mee te leven of zo. Maar de gedachte dat je er gewoon nooit meer vanaf kan komen, is toch wel naar.
Mm-hmm. Zeker weten. Daarom is het ook zo belangrijk om een SOA te voorkomen. Door het bijvoorbeeld met een condoom te doen.
Ja, maar ja, je kunt de koortslip variant eigenlijk ook al oplopen door gewoon in de club te staan zoenen.
Ja, dat is waar. En waar het ook heel vaak misgaat, is bijvoorbeeld bij orale seks. Dat je daar ook een SOA van kan oplopen, maar eigenlijk van mensen om me heen en ook uit eigen ervaring is dat je bijna met orale seks gewoon geen condoom of peflapje of zo gebruikt. Terwijl de kans op SOA's daar ook gewoon aanwezig is. Dat is best wel gek eigenlijk.
Ja. En heb jij ooit een beflapje gebruikt?
Nee. Op de een of andere manier is dat toch minder gebruikelijk om het erbij te pakken of zo. Ik weet niet. Het is nog niet helemaal in onze seksleven geïntegreerd. En ik weet eigenlijk niet waarom dat is.
Ja, snap ik wel. Ik denk ook een beetje dat het is dat mensen, als ze al een condoom gebruiken, dat ze dat dan toch linken aan echt de seks zelf. In plaats van ook al aan het voorspel.
Ja.
Want ik heb wel eens gehad dat ik gepijpt ben met condoom.
Mm-hmm.
Maar het is ook vaak zat voorgekomen dat ik dat dan als voorspel een blowjob kreeg. Alleen vervolgens pas toen we daarna seks gingen hebben, op dat moment pas eigenlijk de condoom omgedaan werd.
Ja, en dan heb je eigenlijk ook al gewoon kans op SOA's.
Ja, in principe wel. Het is eigenlijk is best vreemd dat mensen dat er niet bij pakken op dat moment al.
Ik ben best wel nieuwsgierig naar, nou ja, jullie die dit nu thuis luisteren. Van, ga eens bij jezelf na wat eigenlijk het verschil is om wel of geen condoom te gebruiken bij orale seks. Met zeg maar echt de penetratie. Van waarom die stap zo verschillend is. Want ik heb wel eens gehad dat ik een jongen wilde pijpen alleen met condoom. En hij keek me echt aan alsof ik gek was. En ik denk zo van, ja, maar de kans daarop is net zo groot.
Ja, ja, ik heb op zich wel een goede tip voor de dames of een man die een andere man wil pijpen.
Ja.
Hoe je de condoom eigenlijk aantrekkelijk kunt maken en in zo'n situatie om kunt doen. Dus probeer het een beetje deels met je mond om te doen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk, je moet natuurlijk het topje dichtknijpen en dan goed naar beneden rollen, zodat er geen lucht in zit. Maar maak het op die manier een beetje sexy, dat je eigenlijk een beetje de condoom bij het proces kunt betrekken. In plaats van dat het een spelbreker hoeft te zijn.
Ja, oké. Ik snap wel wat je bedoelt.
En dan valt de condoom natuurlijk een beetje onder het voorspel zelf. En dan is het ook makkelijker om het tijdens het pijpen bijvoorbeeld al om te doen.
Ja, misschien dat het inderdaad wel een goed idee is. En wat ook altijd, in ieder geval leuk is om een keer te proberen, zijn condooms met smaakjes. Misschien maakt het dat ook aantrekkelijker.
Zeker.
Om het erbij te pakken. Dan een latex condoom wat nergens naar smaakt, behalve naar rubber.
Ja, Maar nu hebben we natuurlijk de condoom behandeld.
Mm-hmm.
Maar als man zijnde of als vrouw zijnde, terwijl je een vrouw beft, loop je natuurlijk net zo goed risico.
Ja.
En ik denk dat de beflapjes eigenlijk nog veel minder gebruikt worden.
Ja, dat denk ik ook inderdaad.
Dus en ik denk dat misschien dat we daar ook wel mensen daar wel meer mee moeten doen.
Mm-hmm.
Heb ik op internet al even gekeken. Veel condooms je kunt kopen in de winkel. Zo weinig beflapjes liggen er over het algemeen. Maar wat je in principe kunt doen, is een condoom pakken, die uitrollen en vervolgens met een schaar eigenlijk aan één kant open knippen. Dus
ja,
dat de cilinder openvouwt. En dan kan het ook dienen als een beflapje.
Oké. Okay.
Uiteraard werkt hij daarna niet meer als condoom.
Nou, dat vind ik nou gek. Dat is best wel een goede oplossing.
Ja, je zegt wel van, dat vind ik nou gek. Maar ik heb vroeger een biologiedocent gehad.
Ja.
En die kwam uit Afrika. En die biologiedocent die gaf dus ook aan stammen op een gegeven moment seksuele voorlichting.
Mm-hmm.
En die mensen die waren er nog helemaal niet van bewust van wat veilige seks is. Dus die waren er nog helemaal niet in thuis. En die heeft het toen uitgelegd. En toen heeft hij dus laten zien hoe je een condoom omdoet bij een banaan.
Ja.
Alleen vervolgens kom je er later achter dat de problemen allemaal niet waren opgelost. En toen is hij dus gaan kijken van hoe het ging. En die mensen die zijn dus altijd de condoom bij de banaan om blijven doen.
Nee! Ja. Oh, gossie.
Ja. Ja, het is echt. Dat was een van de verhalen die vertelde. Uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel uitgelegd van dat niet de bedoeling was van zijn verhaal.
Waar de banaan eigenlijk voor stond.
Precies, maar zo letterlijk moet je dit af en toe dan toch zeggen tegen bepaalde mensen.
De condoom is voor de penis en niet voor de banaan.
Nee, hoewel de banaan wel een leuke bijnaam is voor de penis.
Dat is zeker waar, dat is zeker waar. En het is ook weer tijd
voor het random seksfeitje. Ja. En ik dacht, laat ik een beetje in ons gesprek blijven wat we hebben. Want wist je dat je als vrouw zijnde, als je hebt gestudeerd, het waarschijnlijker is dat je geniet van orale seks?
Oké, dus als ik over een jaar ben afgestudeerd, dan verandert mijn hele orale seksleven opeens?
Nou, in principe volgens het feitje hoe het er staat is, vrouwen die gestudeerd hebben. Dus wil niet per se zeggen dat je je studie ook moet hebben afgerond.
Nou, word ik toch elke week weer een beetje wijzer van al jouw feitjes en kennis.
Ik doe mijn best.
En dan wordt het voor ons ook weer tijd om afscheid te nemen. Maar geen probleem, want we zijn er binnenkort weer alweer met onze 7e aflevering.
Wow.
Ja, dat komen er zo wel doorheen.
Ja, en ik heb een verrassing voor je.
Oké, wat dan?
Nou, sinds onze vorige aflevering zijn we de 600 streams voorbij.
Oh, nice.
Ja, we hebben gewoon 100 luisteraars, vaste luisteraars iedere week.
Oh, dat vind ik echt superleuk om te horen. En ook gewoon tof, de persoon die nu deze podcast luistert, ook gewoon tof dat je toch elke week weer terugkomt om een nieuwe aflevering te luisteren. En ja, ik hoop ook echt dat Josh en ik je hebben kunnen helpen met zo'n vraagstukken. Of je aan het denken hebben gezet over bepaalde onderwerpen.
Ja, ik had oprecht niet gedacht dat we zo snel aan zoveel mensen zouden zitten.
Nee, precies. En wij gaan gewoon vrolijk door. En komen met steeds meer content. En dit is nog zeker niet het einde. En er is nog zoveel over seks wat we nog te weten kunnen komen. En dadelijk als coronaperiode voorbij is, dat we ook professionals kunnen vragen, ook mensen kunnen interviewen, dat er nog meer interactie ontstaat. Dus het gaat eigenlijk alleen nog maar groeien.
Ja, eigenlijk als je in de totale tijdlijn kijkt van onze podcast, dan zitten we nog maar bij het voorspel.
Ja, eigenlijk wel. En het hoogste punt moet nog komen.
Poh.
Nou, ik ga alvast de condoom in tweeën knippen.
Oké.
En dan zie ik je zo.
Oké, tot straks. En dan zien we de rest volgende week.